Shadow first, naïef second. Het beste advies voor zonbescherming is eerst weren en daarna goed smeren. Daarom hebben wij een minerale zonnebrandcrème voor de hele familie. Hoge zonbescherming zonder inwerktijd.
Naïef? Yes we are!
Vrouwen vinden het heel lastig om hun kolfrecht op te eisen. Want die vinden zich, die willen niet lastig zijn. Of die denken, ja, gedoe op het werk en mensen gaan erover zeiken. Ja, iedereen vindt er wat van, ja. Maar voel voor jezelf, wie is in mijn leven nu op dit moment het belangrijkste? En wie kan er opfokken? Mijn baas, mijn collega's, of kies ik voor mezelf en mijn baby? En denk ik, fuck you met z'n allen, ik ga gewoon kolven.
Adem in, adem uit. Een podcast over 's werelds grootste wonder, de geboorte. Met aan tafel stewardess en podcastmaker Rolien, mijn romantisch en zakelijk partner René en met mij, Aline, verloskundige en founder van Mam & Co. Aan de hand van bijzondere gasten vertellen we verhalen van bevruchting tot en met bevalling. En alles komt langs. De ontmoeting, kinderwens, seks, zwangerschapskwaaltjes en de grote dag. Met lactatiekundige Teddy Roorda hebben we het vandaag over borstvoeding. Dat is logisch, maar hoe we maatschappelijk omgaan met dit onderwerp, dat is minder logisch. Met allerlei onzekerheden en stigma's die op de loer liggen, is dit een interessant onderwerp. Met Teddy hebben we het live op de 9 maandenbeurs over. Wat heb jij nodig? Teddy, wat fijn dat je er bent.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Ja, en jij stond al op de 9 maandenbeurs, want jij hebt zelf een masterclass gegeven. Vandaag al niet?
Twee keer gisteren masterclass, eergisteren masterclass en morgen ook nog een masterclass.
Waar gaat het over? Of
de masterclass
wordt dat bepaald?
Heb ik eigenlijk geprobeerd zo simpel mogelijk in te delen. En, want dit is ook een omgeving waarin je niet te veel de diepte in moet gaan. Het zijn korte contacten. Dus wat heb ik gedaan is feiten en fabels op een rijtje zetten. En de mensen die kwamen luisteren, die hadden allemaal een rood en een groen kaartje. En dus dan had ik een stelling op het scherm. En dan konden ze zeggen, nou, het is waar of het is niet waar.
Ja, laten we even eentje doen.
Ik weet er zelfs één, want ik ben langs Teddy gelopen.
Oh.
Als je borstvoeding geeft, pittig voedsel.
Ja, jij gaat de stelling. Sorry?
Pittig voedsel en borstvoeding, dat is een stelling, toch?
Ja, klopt. Ja, mag je, als je borstvoeding geeft, mag je niet pittig eten.
Waar of niet waar?
Juist.
Oké, dus rechts is waar, links is niet waar.
Gaat ze naar mij kijken?
Ja.
Nee, je mag niet pittig eten.
Je mag niet pittig eten?
Je mag gewoon pittig eten als je borstvoeding
geeft. Ja, precies.
Dus niet
waar.
Ja. Hij is niet waar.
Nou, jullie liggen allebei gelijk uit de wedstrijd. Dat
Maar Rolien was aan het spieken.
Ja, ik was wel een beetje aan het spieken.
Ik zei niet waar.
Oh. Niet waar. Links is niet waar.
Okay.
Links is niet waar. Dus rechts is waar.
Ze zitten allebei nog in de wedstrijd.
Maar ik had gekeken. Jullie doen allebei nog mee voor de mommelkoolvrieskist.
Nog een andere. Deze had ik gisteren van jou gehoord.
Van borstvoeding geven krijg je hangborsten. Dat is ook altijd een hele populaire.
Nee, is ook niet waar.
Maar waar krijgen ze dan van? De leeftijd gewoon. Niet waar.
Nee, van de zwangerschap.
Oh.
Die hangborsten. Je borsten worden slapper in de zwangerschap. Worden in ieder geval groter in de zwangerschap. Er gebeurt heel veel.
Ja, de klieren.
Klierweefsel groeit. Dus die borst wordt groter. En als je stopt met borstvoeding geven, komt hij weer terug in zijn oude formaat. En een grote borst gaat sneller hangen dan een kleine borst.
Maar ik wilde hier meteen eventjes een ondertekening, hoe zeg je, een onderkant,
een kanttekening.
Ik heb 3 bevallingen gedaan. Ik heb 3 keer borstvoeding gegeven. Mijn borsten zijn uiteindelijk weer helemaal goed gekomen.
Ja, de mijne ook.
Het is echt, niet, ik kan er geen potloden onder hangen.
Nee,
geen gummen,
nee.
Niks.
Niet?
Nou, kijk, ik ben 42. 40, dus het is niet meer dat ik een Pamela Anderson look heb, nee. Maar ik vind het echt, het is gewoon niet waar dat het theezakken zijn, dat het nooit, het heeft wel herstel nodig.
Uiteraard.
Dus geef het lang de tijd om het te herstellen.
Ja.
Er zijn ook heel veel verschillende tieten, als, zeg maar even simpel gezegd.
Borsten.
Als een tietenman. Borsten.
Wat van mij mag je ook tieten zeggen.
Oh, ja? Okay.
Ja, want ik heb de afgelopen dagen heel veel moeders en baby's gezien hier op de beurs. En ook moeders met oudere kinderen. En die kinderen die kunnen al praten. En die zeggen allemaal mama titi.
Ja, dus het is titi is het, gewoon...
Titi of mama tieten. Titi. Ja, mama titi.
Ja.
René,
en mijn eigen kinderen vroegen ook om titi.
Ja.
Ja. Dus ja.
Nee, laten
dus
we het dan
dat
maar
mag
gewoon.
Gewoon.
Oh, oké, okay, ja. Okay, Tieten.
Vind, tenminste, nee, van mij mag het.
Ja, nou goed. Kijk, ook de borstvoedingsverhalen, om een heel mooi bruggetje te maken, zijn zo divers als de borsten en tieten die
ja,
er zijn, toch?
Ja, lekker. Ja, absoluut. Helemaal, ja.
En we hebben ook wel gemerkt, we zitten natuurlijk live op de 9 maandenbeurs. We hebben ook vooraf wel wat vragen gesteld aan mensen. Waar wil je het over hebben? Of er komt een uitzending aan borstvoeding. Ik denk wel dat mensen misschien het meest wel aangaan hierop, Rolien, ja. Vooraf, denk ik, hè?
Ja, het was veel. Waren ook heel veel. Ik heb ze in het begin even, we gaan even de meest gevraagd. En dat zijn toch, kan iedereen borstvoeding geven? Kom niet meer uit mijn woorden. Kan iedereen borstvoeding geven?
Ja, nee, ja en nee. 2-5% van de vrouwen kan door bijvoorbeeld een borstoperatie of onvoldoende klierweefsel, dat is een onderontwikkelde borsten, kan 2-5% van de vrouwen geen borstvoeding geven. 2-5%.
Dat is weinig.
Maar 50% van de vrouwen denken dat ze tot die 2-5% behoren.
Ah.
En, wow, dat is echt veel.
Ja,
de borstvoedingsgap.
Ja, en als je kijkt naar de borstvoedingscijfers, dus de cijfers in Nederland. 80% van de vrouwen start met borstvoeding geven, omdat ze graag borstvoeding willen geven.
80%.
Maar na een week is de helft al gestopt.
Jeetje,
en
wat
waarom?
Veel.
Ja, er is ook onderzoek naar gedaan. En de belangrijkste reden. Het is niet van 1-5 in die volgorde. Maar er zijn een aantal redenen. Het aanleggen lukt niet. Het aanleggen doet pijn. Ik heb niet genoeg melk. Of ik vind het onhandig. Dus die eerste drie zijn eigenlijk het belangrijkste. Het lukt niet. Het doet pijn.
Het doet pijn, ja.
En ik heb niet genoeg melk.
En is dat niet genoeg melk, is dat wat je denkt?
Meestal wel, want veel vrouwen verwachten dat er op dag 1, bij wijze van spreken, al 100 milliliter uitkomt. Maar op dag 1 is het een theelepeltje.
Ja.
Maar op het moment dat die kinderen dan bijvoorbeeld bijgevoed worden met kunstvoeding, omdat daar een medische reden voor is, dan begin je eigenlijk al met 10, soms zelfs met 20 milliliter. En dat wordt dan elke dag verhoogd, waardoor op dag 4... er al 40 milliliter wordt gegeven, terwijl die vrouw nog steeds maar een theelepeltje maakt. Dan denk je, ik heb te weinig. Maar dit is de fysiologie. Dit is zoals het hoort te gaan. Een gezonde, op tijd geboren baby heeft hier genoeg aan. Maar de paniek, algemeen in de zorg, is die baby gaat dood van de honger. Dus we moeten bij gaan voeden.
Maar is er ook niet zo, ik hoorde bij mijn derde pas, dat de eerste 24 uur een babytje eigenlijk geen voeding nodig heeft.
Klopt.
Het hoeft niet. Dus tuurlijk, als het babytje aanhapt en het gaat, doe het. Maar het is niet nodig. Ga vooral lekker slapen, werd mij gezegd.
Ja, en vooral lekker die baby heel veel vasthouden. Ja. Want dat is eigenlijk, als ik vrouwen tips geef over hoe ga je die kraamweek in, ik wil dat iedereen 24/7 die baby bij zich heeft. Want het instinct van die moeder is, weet je, vrouwen verlangen naar de geboorte van die baby. Die zijn zo aan het uitkijken naar wie is mijn kind, hoe ziet mijn kind eruit. En als je in het hart van die moeder kijkt, jullie hebben ook allebei kinderen en jij als vader, je wilt niets liever dan dat kind de hele tijd vasthouden. En je kunt niet slapen, omdat je denkt, ach, kijk nou wat heb ik
daar. Naar de baby te staren.
Kijk nou naar die baby.
Ja.
En dat is volgens mij het enige wat nodig is. Die baby vasthouden. En je verwonderen over het prachtige kind wat je hebt gebaard.
Ja. Want ook dat observeren, dat gaat je toch uiteindelijk ook heel veel brengen. Ook
ja, dat gaat je heel veel opleveren.
Toch?
Ja, maar ook op het gebied van hechten, weet je. Op alle vlakken. Ik was vanochtend, heb ik een kort stukje van de vakdag die vandaag ook is. En er was een psycholoog, een kinderpsycholoog. En zij zei, een baby is ook een mens. En er moet een band geweven worden, zei zij. Met kleine draadjes mag je dat bij elkaar, aan elkaar weven. En de beste manier om dat te doen is gewoon dat kind bij je houden. Niet in bed leggen.
Nee, precies.
Slapen op
jou. Ja, nee, maar
en
wel
slapen doe je toch
lekker.
Niet.
Ja, oh. Nou, ik vind het heerlijk. Zo op hij op mij.
Ja, geweldig toch?
En dan
toch?
Gewoon uren zo.
Ja.
En ik vond het ook lekker dat ze zei, maar hij hoeft niet aan de borst nu. En dat
precies.
Ik dacht, ik hoef niet nog iets te doen.
Als je die drukte af
moet na die geboorte.
Ja, nou, we gaan het meteen proberen. Terwijl ik was helemaal
Als je
kapot.
Die drukte af kan halen, ben je al zo ver.
Maar hoe doe je dat? Want al die vrouwen die willen zoveel. Die willen de controle. Dus er is zoveel druk die ze zelf maken, onbewust. Ja. Bewust soms. Maar hoe kunnen we dit doen?
Ja, wat volgens mij helpt, is kennis. Weten hoe het werkt. Weten hoe je borsten werken. Weten hoe die baby werkt. Weten wat die baby nodig heeft om aan de borst te gaan. En ook weten dat die baby dus 24 uur... nog niks hoeft. Maar het is ook. Dus die moeders moeten zichzelf goed informeren. Maar ik vind ook dat er wel een kennishiaat is in de zorg rondom moeder en kind.
Dat is zeker. Want ik hoor al die cijfers bij de mensen bij wie het niet lukt. Daarin hoor ik ook dat er met de juiste hulp heel veel al opgelost kan worden.
Ja.
En ik bedoel, ik ben verloskundige en zeker geen expert op het gebied van borstvoeding. Maar ik zie heel veel dat daar heel erg tekort in is, zeg maar. In de juiste, adequate handen die mensen helpen.
Ja, en ik vind in alles helpen, hou die baby en die moeder gewoon dicht bij elkaar.
Ja, want daar zijn die borsten ook, hè?
Ja.
Dus het is dichtbij, je ruikt elkaar, je voelt elkaar. En die borsten gaan daar wel op reageren. En de baby gaat daar ook op reageren.
Ja, en meer heeft die baby eigenlijk niet nodig. En als die baby dan iets nodig heeft, dan
hoor je het
dan
wel.
Is het meteen beschikbaar.
Ja.
En die baby gaat ook uit zichzelf gewoon op zoek naar die borst. En als die daar toch al ligt, ja, dan vindt hij die baby die borst wel.
Waar komt jouw liefde en passie vandaan om dit te gaan doen?
Zelf moeder worden. Ik ben even heel hard nadenken. mijn oudste kind is van 1995. Dus hij is volgens mij 29.
Ja.
En ik was er stellig. Ik had een vriendin die borstvoeding gaf. En dat vond ik zo geweldig. Ik dacht, oh, dat wil ik ook. Maar dit is allemaal pre-internet tijdperk. Dus ik ging boeken lezen. Dus ik heb me goed voorbereid. Maar
Was dat voor jou was dat normaal blijkbaar? Maar werd dat veel gedaan toen al? Dat mensen zich daar echt op gingen voorbereiden?
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet
of
niet
was
zo
het
goed.
Meer van moeders op moeders of zo
dat
misschien?
Ja, vooral dat. En ja, weet je, ik had weinig voorbeelden in mijn omgeving. Mijn zus, die ouder is dan ik en die al twee kinderen had, die had geen borstvoeding gegeven. Ook geen poging gedaan. Dat was mijn voorbeeld. En een andere voorbeeld was één vriendin. En ik vond haar zo relaxed in dat borstvoeding geven, dat ik dacht, oh ja, dat wil ik ook. Maar het bleek in de praktijk toch wel wat lastiger te zijn dan ik dacht. Dus ik kwam. Er kwam uiteindelijk een tepelhoedje aan te pas. Nou, ik ben echt niet de enige. Dus ik heb heel veel mensen gesproken vandaag en gisteren. Heel veel vrouwen komen toch ergens met een tepelhoedje tevoorschijn. En op dag 10, ik zal het nooit vergeten, ik zat er echt helemaal doorheen. En ik dacht, ik kan dit niet. Ik stop hiermee. Ik was ook een van die mensen die dreigde te stoppen, hè, in die eerste of die tweede week. Maar die dag kwam mijn vriendin op bezoek die al 6 maanden borstvoeding gaf. Ze heeft mij geknuffeld en ze zei, lieve schat, jij kan dit. Je bent al goed onderweg. En jij gewoon. En het was op een zondag. Toen waren de winkels niet op zondag open. En het is me geluk geweest, want ik had anders, was ik naar de winkel gegaan, had ik flesvoeding gehaald.
En dan was jij misschien helemaal niet hier op dit moment.
Nee, dan was ik hier niet geweest. Want ik zeg nog vaak tegen die vriendin, als jij er op dat moment niet was geweest, had ik nu niet gedaan wat ik nu doe.
Ja, ja. Maar, stel dat was niet gebeurd, dan was het bij jou misgegaan, overdreven gezegd. Ja. Dat gebeurt dus best wel met veel mensen.
Ja, dat gebeurt heel veel.
Is borstvoeden dan heel moeilijk? Of is de kans groot dat het gewoon niet gaat lopen? Of wat gaat er mis, zeg maar?
Wat ik denk dat misgaat, ik had ook geen voorbeeld. Hè? Ik had alleen die vriendin. En ik denk dat de meeste vrouwen geen goed voorbeeld hebben. Je hebt geen idee hoe het gaat. En de meeste vrouwen denken, maar die borstvoeding, dat gaat toch gewoon? Dus ze denken er eigenlijk te makkelijk over.
Ja. Dus we mogen ook wel stellen dat borstvoeding is gewoon best pittig. Dat is best een klus om dat goed voor elkaar te krijgen als je dat wil.
Ja. Ja. En als je denkt, die borstvoeding, dat gaat vanzelf. En ander ding is misschien, die bevalling is zo groot iets dat het vrouwen bijna niet lukt om voorbij dat moment te kijken.
Ja.
Dus zij, het enige waar ze naartoe leven is die bevalling. Maar daarna begint de ellende pas.
Ja, en je begint natuurlijk ook met een -10.
Ja.
Want ben je kapot.
Ja, en dan moet je nog.
En het begin van borstvoeding is, vind ik, na 3 keer even pijnlijk.
Ja.
Je borsten moeten wennen aan dat er iets anders gebeurt dan normaal.
Ja.
Niemand zuigt de hele tijd aan mijn tieten.
Nee.
Dus op het moment dat gebeurt, terwijl je dus ook al in die -10 zit, is gewoon, en dan krijg je naweeën. En je krijgt dit. Dus je gooit heel snel de handdoek in de ring van laat maar.
Ja, weet je, die vermoeidheid speelt natuurlijk een enorme rol. Weet je, want je moet ineens 2 of 3 keer per nacht wakker worden om je baby te voeden. Dan duren die voedingen heel lang. Ja. Want in het begin,
theelepeltje.
Je hebt geen idee. En dus je raakt oververmoeid. En als het dan een beetje tegen zit. Ik weet het. Ik dacht ook op dag 10 van ik kan dit niet.
Nee.
En inderdaad, wat moeten we dan tegen de vrouw zeggen? Tegen de moeder? Want jij had dus een knuffel nodig.
Ja, die knuffel was echt heel erg fijn. En die woorden, jij kan dit. Jij kan dit.
Maar en daarvoor heb je dus kennis nodig als je dus niet die persoon hebt.
Ja.
Of, en dat is wat ik ook hoor hier ook heel erg de rol van de partner bij.
Ja.
Want een partner moet dus ook weten wat er gaat gebeuren.
Ja.
Omdat hij vanuit een andere blik kan kijken. Als een vrouw denkt, ik kan niet meer. Dan denkt die partner, wacht, dit is dat moment. I got you. Ik snap dat het nu moeilijk is.
Ja.
Laten we nog even doorzetten.
Ja.
En dan we overleggen met de lactatiekundige of zo. Maar you got this. En we zijn een team.
En ik wil niet generaliseren. Sorry. Mijn mannen hebben de neiging om als een vrouw
klaagt,
om haar probleem op te lossen. En die zeggen, maar lieverd, je mag ook flesvoeding geven.
Ja.
En dat is nou net niet wat ze nodig heeft.
Nee, want dan denkt ze, yes. Oké, laat maar dan. Net als pijnstilling.
En die man is niet de enige, maar ook haar moeder en haar zus en misschien de verloskundige. Ook nog een keer, sorry.
Nee.
Als je niet weet hoe je het op kunt lossen, dan is het enige advies wat je kunt geven, maar je mag ook stoppen. Terwijl wat je misschien nodig hebt, is toch een deskundige die jou helpt om wel dat aanleggen goed voor elkaar te krijgen, om de pijn op te lossen. Of net even dat stukje bevestiging geeft. Dit is normaal. Dit hoort erbij.
Is het normaal dan dat het best wel, dat je echt moet wennen? Hoe lang mag je wennen?
Die eerste 2 weken zijn gewoon ruk.
Ja, maar dat is dus dat als je dat weet,
dan
kun je daar dus ook doorheen.
Ja. En die 10e dag is een beruchte dag. Hij wordt ook wel een regeldag genoemd.
Oh, de regeldag, ja.
Ja,
ja, kijk, er komen ook dingen bij mij terug, maar ga door. Ik kom zo wel met een anekdote.
Wat er gebeurt op die 10e dag, het systeem van melk maken verandert. He, dus die eerste week tot 10 dagen is het dat hele proces van melk maken vooral hormonaal gestuurd. Dus het lijf doet het gewoon. En zo rond de 10e dag, bij de een is dat 9 dagen en de ander 11 dagen of de 10e dag, dan verandert dat systeem en gaat je lijf melk maken als die borst leeg is. Maar die wisseling in die 2 systemen gaat vaak gepaard met een dipje. of een hele diepe dip. En die baby is onverzadigbaar. Die blijft huilen. Wil de hele dag alleen maar aan de borst.
Kraamzorg is weg.
Kraamzorg is weg.
Je moet ineens alles zelf doen. Je bent supermoe na anderhalve
week. Al die gebroken nachten.
Ja.
Dan zit je daar met z'n tweeën.
En dan zit je daar en dan denk je, dus, ik kan
is dit
niet.
Het nou?
Ik kan dit niet.
Nee, maar je staat ook wel ineens voor een
ja, het is een enorme
klus.
Overgang. Ja. En je hebt dus dan een marathon gehad van die bevalling. Soms een operatie waar je van moet herstellen. Een normaal mens die een operatie heeft gehad, die ligt gewoon een week in bed, bij wijze van spreken. En die kan gewoon rustig herstellen. Maar jij moet gewoon door.
En dan ook nog eens heel anders door dan normaal. Waar je nog in de nacht door kan slapen. Nu moet je 3 keer per nacht
Je moet een
worden.
Hele nieuwe vaardigheid leren. Ja. Je moet leren fietsen wat je nog nooit hebt gedaan.
Ja.
En dat is super ingewikkeld.
Heel
ja,
ingewikkeld.
Dus je hebt regeldagen. Je hebt ook het fenomeen stuwing.
Ja.
Daar moest ik aan denken als vader. Dat gebeurde bij ons in de nacht. En dat wij met z'n tweeën hebben lopen klooien met een borst waar de baby... Waar
ja, die baby die wilde niet meer
nee,
aan.
Nee, die dacht, wat is dit voor unit ineens? Ja. En wij knijpen en pompen en met een spuitje en dan via mijn vinger. En zo hij een beetje drinken. En wij helemaal yes!
Ja.
En de volgende dag begon het feest pas echt. Hè? Nou, echt. Echt pijn en ja.
Is het, heb jij borstvoeding gegeven?
Ja, 6 maanden.
Zo.
Ja, en achteraf had ik dat wel langer willen doen. Maar goed, dat is nu met mijn wie ik nu ben. En tegelijk jij ook? Ja. Maar tegelijkertijd was het wel precies wat ik dus blijkbaar op dat moment nodig had. Want en ook, ik vind het ook door de hormonen die je in je lichaam hebt, zeg maar, had ik het gevoel van ik moet het beste doen en ik moet maar doorgaan. Dat, ik werd er ook een beetje hard van. En pas toen ik stopte met de borstvoeding, dacht ik, oh, na een tijdje, hé, wacht even, ik ben ook nog gewoon een mens of zo. En hoezo moest dat allemaal zo van mezelf of zo? Dus ik werd ook een beetje, maar goed, ja. Ja, het liefste zou ik het toch wel langer willen doen, weet je.
Ja, dat is ook hoe ouder we worden. Want nu zou ik hem wel weer aan de borst willen.
Ja.
Maar
ja,
nu is hij 6, dus dat hoeft niet meer. Maar ja, ik bedoel, nu heb je de nostalgie. Nu heb je de warme herinneringen.
Ja, je denkt ook, als ik het toen anders in had gestaan, wat had ik het dan anders aangepakt? Wat had ik er dan meer van genoten?
Ja, zeker.
Want dat is ook iets wat ik in de afgelopen dagen veel heb gehoord. Dat vrouwen denken, ik ga wel kolven, want dan kan mijn man ook die voeding geven. En dan zeg je, ja, maar lieve schat, dat voeden van die baby, ook aan de borst, dat is veel leuker dan met zo'n kolfapparaat.
Ja. Ja, dat is helemaal kut.
Nou, kijk, we leven wel in 2024. Het is niet meer zoals wij.
Nee, je hebt tegenwoordig al die hippe...
Het was echt heel erg onsexy. Ik vind het ongelooflijk bijzonder wat er is.
Ja, ik keek ook echt op tegen de avonden, omdat ik dan nog moest kolven. Zodat hij dan de laatste voeding kon doen. En dan zat ik, kut, ik moet nog die kutkolf. Oh, en dan had ik ook zo'n enkelvoudige elektrische...
Ja, en dan met een handding.
En dan zo'n, hoe heet dat ook weer? Zo'n siliconen kolf erbij, weet je wel?
Ja,
die andere,
zo'n HK bedoel
zo'n
je?
Zo'n HK. En ik, oh man, ik dacht, helemaal niet leuk. Terwijl, wat er was, ik begon gewoon weer met werken.
Ja.
En dat was precies het moment dat ons kind rond de 3 maanden, 3, 4 maanden ook weer iets anders nodig had.
Ja.
En ik had geen tijd voor hem. En het was, het ging allemaal niet. Dus
je moet weer helemaal in balans.
Maar ja, dat is natuurlijk iedereen. Elke vrouw heeft dit.
Ja. Ja.
Hoe
en daarom, ons verlof is van gestopt bij 3 maanden na de geboorte. Maar 3 maanden na de geboorte is een heel groot moment waarin kinderen toch weer een andere manier nodig hebben.
Ja, bij een baby doven die voedingsreflexen ook uit rond de 3 maanden.
En dan gaan wij weer met z'n allen werken. En dan gaan we
bevalling en eigenlijk,
en dan eigenlijk is het dan het leukst. Want dan doet het geen pijn meer.
Ja.
Dan heb je de goede dosis.
Ja.
Dan weet je hoe het moet.
En dan duurt het vaak niet zo lang meer. Die baby's zijn in 10 minuten klaar.
Precies, het is ook niet meer opgezwollen. En dan mag je weer helemaal,
En dan geven veel mensen het op. Dus ik hoor ook
veel. Ja, want dat is het tweede belangrijke stopmoment.
Ja.
Dus of in die eerste week heel veel al.
Ja.
En het volgende stopmoment is wanneer ze weer gaan werken.
Ja, want dan is het is toch wel handig. Ja, nou,
vrouwen vinden het heel lastig om hun kolfrecht op te eisen.
Ja.
Want die willen niet lastig zijn. En of die denken, ja, gedoe op het werk en mensen gaan erover zeiken. En,
ze vinden iedereen vindt er wat van.
Ja, iedereen vindt er wat van. Ja.
Oh, geef je nog steeds? Oh, geef je niet meer? Dat was ook iets wat we terugkregen op Instagram. Van zoveel mensen die iets van mij vonden, weet je wel, in die tijd dat ik dat. En daar word je zo onzeker van.
Ja,
echt dat gewoon. Geeft, zeg het niet, weet je wel. Ga niet zeggen,
of
moet je nog
gewoon
wel.
Te gek dat je het doet. Wat weet
moet je
ik
nu
veel?
Alweer kolven?
Ja. Oh, mijn god.
Ja. Ja.
Maar hoe,
de plekken ook. Ik kan me herinneren ik was, dat ik bij een mediabedrijf werkte. En er was een soort kast waar je dan chips mocht pakken. Dus ik stond een zakje chips uit. Er stond een stoel zo heel random tussen de planken met Haribo. En,
ik heb het aan boord gedaan, hè, van
een
vliegtuig.
En toen hing er een briefje op.
Oh,
dat was een kolfruimte. Dus toen dacht ik, nou, dit is ook...
Ja, maar dat zijn de ruimtes. Dat is aan boord van het vliegtuig ook. Ik zit gewoon op de wc te kolven.
Ja.
Ja, het kon niet anders.
Ja.
Maar het is de maatschappij. Maar wat zou je toch tegen deze vrouwen willen zeggen? Stel dat zij heel graag door willen gaan. Maar ze hebben die kansen niet. Of het wordt niet gecreëerd. Wat kan je dan toch zeggen van hoe ze dat moeten doen? Of,
nou ja, weet je. Jezelf belangrijk maken. En je eigen baby belangrijk maken. Dus kijken, waar ligt mijn prioriteit? En alles is oké. Het gaat om jou. Maar voel voor jezelf, waar ligt mijn... Wie is in mijn leven nu op dit moment het belangrijkste? En wie kan er opfokken? Mijn baas, mijn collega's? Of kies ik voor mezelf en mijn baby... En denk ik, fuck you met z'n allen. Ik ga gewoon kolven. Ja.
Maar dit moet je dus ook echt wel in de zwangerschap al gaan bedenken. Of bespreken of je voorbereiden. Want als je het op dat moment moet doen, dan ben je al kwetsbaar misschien. En dan is het veel minder makkelijk om die keuze zo hard te kunnen maken.
Bestaat er een borstvoedingsplan?
Zoals een geboorteplan, zeg maar.
Ja.
Ja, er is wel zoiets, hè?
Nou ja, maar vaak is dat gewoon een kraamplan. Of een, weet je, dus voor die eerste week. Maar ik weet dat er wel organisaties zijn die ook wel voor bedrijven... wel een soort van borstvoedingsplan hebben. Hoe begeleid je medewerkers of hoe ondersteun je medewerkers... die terugkomen van verlof en borstvoeding willen geven? Ik kan me nog herinneren toen, na de geboorte van mijn jongste, nee, het was voor de geboorte, dat ik op mijn toenmalige werk aangaf, als ik terugkom van verlof, wil ik heel graag kolven. En het was echt een mannenorganisatie, zij zaten mij met glazige ogen aan te kijken en die dachten, wil Teddy nou gaan golven? Zij dachten, golven. Golfballen. Die dachten, ze hadden geen idee wat ze ermee aan moesten, dus ik moest het helemaal uitleggen. Maar ze waren er helemaal mee akkoord. En dus elke dag, ze hadden voor mij wel een ruimte gemaakt.
Met een kleine minigolfbaan erin.
En een golfclub.
Nice. Ja.
Naast de Haribo.
En toen ik ooit later ontslag nam bij het bedrijf, kwam die golfbaan kwam nog wel weer, terug. Ja. Dus, maar dat was een mannenorganisatie. En dat was eigenlijk heel chill, want die mannen vonden het allemaal best wel stoer.
Oh.
Oh, grappig.
Ja, die dachten, oh ja, natuurlijk, zij gaat kolven.
Oh,
ja.
Wat cool.
Ja.
Oh.
Dus misschien als je het openbreekt en niet de aannames doet dat een baas of een... Dat raar vindt, want dat is
niet
ook
invullen
wat we elkaar
voor een ander.
Vertellen. Ja, ja, ga toch het gesprek aan, open.
Ja.
En een beetje een tip die we eigenlijk aan het begin van deze beurs al kregen. Ik weet niet meer wie het zijn, maar een beetje scheid hebben.
Ja,
weet je nog?
Ja. Stijn.
Stijn, zeg maar, de eerste gast. Een beetje scheid hebben, want jij zei net ook, ja, fuck you. Als je het wil, moet je het gewoon regelen.
Ja, maar dan moet je dus wel weten wat je wil.
Want je hebt wettelijk gezien het recht.
Ja.
Het is gewoon in de arbeidstijdenwet is het gewoon vastgelegd. Die wet is al meer dan 100 jaar oud. En nog wordt daar moeilijk over gedaan. Come on, het is 2024.
Ja.
En jij bent een lactatiekundige, toch?
Ja.
Ja. Wanneer komen mensen bij jou en wat gooien ze dan zoal op?
dat varieert. Hè. Sommigen komen al in de zwangerschap.
Ja.
Soms 3 dagen na de bevalling.
Ja.
Sommige mensen willen voor de bevalling al een afspraak inplannen voor als de baby er is. En sommigen komen pas na 10 maanden of na 15 maanden als ze willen stoppen met de nachtvoedingen. En dus ja, dus is een hele
breed, breed scala,
heel breed, ja. Ja. En ik kan veel mensen gewoon echt goed helpen.
Ja. En zie jij dat? Als je wat, wil jij wat
nee,
zeggen?
Nee.
Zie jij dat trends in? Zijn er zeg maar bepaalde
meer,
problemen
minder,
of iets wat echt gaande is?
Ja, wat ik heel veel hoor is dat vind ik wel een duidelijke trend, dat vrouwen in de zwangerschap al willen kolven. Dus voor de bevalling al colostrum af willen kolven, zodat wanneer er een kans is dat de baby bijgevoed zou moeten worden, of ze denken dat ze op die manier de melkproductie al op gang kunnen brengen. Maar dat vind ik wel een trend. En
wat vind je van die trend?
Ik ben daar niet zo'n fan van. Maar ik weet dat andere collega-lactatiekundigen er anders in staan. Dus het is wel een persoonlijk ding van mij. Ding,
ja. Ik heb het ook gedaan. Heb je het gebruikt? Nee.
Nee.
Nou, ik kreeg een keizersnede. En ik denk wat het mooie eraan was dat ik dat deed, is dat ik een soort van vertrouwen daardoor kreeg. Niet dat het werkte. Ik dacht, het werkt. Maar ook een soort van gevoel van, maar wat als het niet lukt? Want ik krijg een keizersnede en misschien gebeurt er wat met mij. En dan heeft mijn kind in ieder geval dat. Dus ik kon daarin een beetje ontspannen. Ik dacht, dan heb ik dat in ieder geval controle.
Dat was de reden, toch? Waarom we dat hebben gedaan?
Ja, ik dacht, straks moet ik onder narcose. Ja.
Dan hadden we het klaarstaan.
Maar in 24 uur precies had het kindje niets hoeven hebben.
Weet ik. Maar het gaf mij gewoon een goed gevoel.
Ja, en ik kan me wel voorstellen, als je al weet dat het een medische keizersnee wordt, dan voel je je misschien al een beetje schuldig als moeder. Van ik had het niet. Snap je? Dus dan geef ik hem dit.
Ja.
Dus ik snap je ook wel. Maar het hoeft dus niet.
Nee, het hoeft niet. Nee.
Ik zou ervoor willen pleiten om ook bij een keizersnede alles daarna zo natuurlijk mogelijk en zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat het borstvoedingsproces zo goed mogelijk plaats kan vinden.
En wat is ondersteunen?
Die baby bloot op die moeder leggen en er niet meer van afhalen. Want iedereen, zeker in het ziekenhuis, dat kan je denk ik wel bevestigen, hebben we de neiging om die baby weer lekker in te pakken, aan te kleden en weer in het bed te leggen.
Ja. Nou, en vergis je ook niet, als je een keizersnede hebt gehad, dan krijg je morfine na de bevalling.
Ja.
Ik was helemaal wappie. Broertje binnenkwam, was het net alsof ik een pil had geslikt. En ik keek hem aan en dacht, wow, wie ben jij, weet je wel.
Ja.
En dan je kind moeten voeden. Dus als iemand dan zei, ik leg hem even in een bakje naast je. Helemaal goed. Ik ga even verder spacen of zo, weet je. En er is natuurlijk best wel veel onderbezetting in het ziekenhuis.
Ja.
Dus het is niet. En ook,
maar dan moet die partner erbij zijn.
Ja, precies. Dus eigenlijk moet je dus in de zwangerschap zorgen dat je weet hoe de borstvoeding gaat.
Ja.
De partner moet weten hoe de borstvoeding gaat. Je moet weten wat je ongeveer kan verwachten.
Nou ja, dus
en dit soort tips horen.
En 24
leg je baby
uur
op je buik.
Hoeft het niet, maar ga meteen die baby op je buik.
Precies.
Ja.
En ook al.
Want is het ook niet logisch dat jouw borsten gewoon reageren op het feit dat daar een kind ligt? Dat die gewoon denken.
Dat is zo,
Met de voetjes is ook je hormonen.
Ja. En het ruiken, de geur natuurlijk, die ook toch vrijkomt waarschijnlijk.
En het is gewoon ook je instinct om die baby bij je te willen houden. In Duitsland is er een ziekenhuis, daar hebben ze geen babybedjes meer. Daar liggen maar dat is een. In Duitsland bevalt natuurlijk iedereen in het ziekenhuis, dus daar heb je ook gewoon de natuurlijke bevallingen. Maar alle baby's liggen 24/7 bij die moeder. En die vrouwen liggen allemaal ongeveer 3 dagen in het ziekenhuis.
Ja, en als het niet bij de vrouwen
maar
is, dan
die
is
hebben
het
gewoon
bij de
geen babybedjes meer.
Ja.
Dat vind ik een mooi signaal.
Vertrouwen. Maar dan moet je ook weer hulp hebben. Want als die vrouw wel bijvoorbeeld in slaap valt of zo, het moet natuurlijk veilig zijn. Maar dan hebben ze zo'n.
Ze hebben daar wel een heel mooi systeem voor. Dus
die
hebben een soort van voedingskussen. Niet voor het voeden gebruikt wordt. Maar om die vrouw stabiel neer te leggen. En die baby stabiel op die moeder. Met een elastische doek over. Of een band om haar heen.
En daar zodat zit die baby in?
Ja. Zodat die baby er ook niet af kan glijden.
Dit. Mag ik niet een baby even lenen? Nu er zijn zoveel baby's hier. Even op mijn borst leggen.
Ja, echt,
is er iemand die een baby heeft voor Aline?
Er komen natuurlijk ook heel veel vrouwen bij jou die eigenlijk al helemaal in paniek zijn. Die zitten op die dag 10, 11, 12, pijn in hun tepels. Er zitten wondjes op.
Soms zie ik tepels die er half af liggen.
Je gaat maar door.
Ja.
Ja, maar we moeten toch allemaal een teddy hebben.
Oh, ja, die vrouwen die komen echt, die zitten in een mentale breakdown.
Ja.
Wat doe jij dan? Wat is dan nodig? Welk stukje mentaal moet ondersteund worden?
Ja, het wat ik altijd belangrijk vind, is gewoon luisteren. Haar verhaal laten vertellen. Laten huilen. Ze moet bijna altijd huilen. En ik vraag altijd, wat wil je? Waar heb jij hulp bij nodig? Waar wil je naartoe? Wat was je originele wens? En is die wens er nog steeds? Want het is niet aan mij om haar te redden. En ik wil haar niet over een grens heen duwen. Dus ik stem af op haar en haar baby. En kijk wat in dat geval dan nodig is. En dat kan zijn 24 uur kolven. Als die tepels bijvoorbeeld helemaal eraf liggen. Weet je, dan kan je op zo'n moment niet pijnvrij meer aanleggen. Dan moet je zorgen dat die tepels genezen en pas een paar dagen later weer opnieuw gaan kijken of die baby dan weer aan de borst kan. Maar als die tepels nog wel intact zijn, dan is hulp bij het aanleggen, weet je, vaak is het gewoon een klein extra zetje.
Ja.
Om die net tepel, even een andere om die houding,
ja,
of
dat,
iets.
Om die tepel net iets dieper in dat mondje, in de veilige zone te krijgen. Waardoor het dan gewoon ineens niet meer pijn doet.
Maar eigenlijk hoor ik jou ook gewoon zeggen, het is bijna niet lactatiedeskundig, maar het is bijna een voedingscoach of een borstvoedingscoach. De eerste vraag is gewoon, wat heb je nodig?
Ja, dat.
Weer? Van dat je meteen over die borstvoeding begint, maar gewoon misschien wil ze even heel hard huilen.
Ja, dat.
En even begrepen worden en dat er iemand zegt, dit ziet er heel verdrietig uit. Of ik zie dat je pijn hebt.
Ja,
want een partner gaat meteen zeggen, oké, wat gaan we doen? Er is paniek. Ik zie bloed. Dat is alles wat je niet nodig hebt.
Ja.
En dat is ook logisch dat die partner zo reageert. Hè? Want die wil oplossingsgericht denken, we gaan dit nu fixen.
Ook moeilijk om te helpen. Ook,
want je kan ook niet zoveel.
Nee, als ik terugdenk aan hoe ik hielp. Ja, ik weet nog wel dat je dan die format, de hamburger, dat ken jij ongetwijfeld.
Ja.
En dat Aline ook zei, probeer jij nog even. En ik weet nog dat ik echt op bed heb gestaan, boven Aline heen. En werkte, niet. Weet je, ik liep ook als vader te klooien in mijn best. Maar het is best wel moeilijk.
Maar toch, doordat wij ons voorbereid hadden op die voeding, ook al zaten we enorm te hannesen, is het wel gelukt. Omdat jij echt andere dingen zag dan ik.
Ja.
Want
jij hebt een ander perspectief. Letterlijk.
Ik zit van boven naar beneden te kijken.
Iemand ook wel eens tegen mij gezegd dat ik dan naar Aline moest kijken of zo. Ik weet niet goed, dat is een
moet
vage
je
herinnering.
Eens
maar,
doen.
Dus ook, je kijkt naar hoe de baby aanhaalt, maar ook naar je partner kijken. Ja. Of het comfortabel is, of ze ontspant.
Ja.
En
maar dat is het dat ook. Ja, vrouwen zijn heel erg spannend.
Ja, als je
spannend bent.
Als je zo met je schouders omhoog en je kin op de borst zit,
dan gaat die melk niet vloeien.
Ik moet tegen alle vrouwen waar ik kom, moet ik zeggen, joh, lieverd, laat je schouders zakken. Ja. Haal eens even diep adem.
Ja, ik heb een borstvoedingsvisualisatie. Een kolfvisualisatie gemaakt. In onze online cursus voor na de geboorte hebben we een visualisatie die je kan gebruiken als je tussen de Haribo's en de midgetgolfbaan zit. Om te kolven. En dan kun je daarnaar luisteren, waardoor je mee kan gaan in dat proces. Ja. En daarna ook weer een beetje kan resetten. Want je zit helemaal in de drowsy en dan moet je weer aan het werk. Weet je wel? Dat je ook weer up gaat.
Ja.
En ook, zullen we gewoon eerlijk tegen elke vrouw zeggen die gaat bevallen, de eerste paar weken
zijn
heel erg ruk.
Ja.
Kunnen doen heel ontzettend erg ruk zijn,
nee, maar het is,
ja, maar het is niet voor iedereen.
Jawel, want ik ben echt waanzinnig goed in borstvoeding geven. Echt. Give me your baby en het gaat.
Ja.
Ze happen goed. Het gaat goed. Ik heb goede tepels. Niet te groot, niet te klein. Niks. En ook ik heb pijn geleden. Omdat zo'n kind, jongen, heeft een kracht. Dat is gewoon een ander iets. Dat ken je niet. Dat is een pijn. En ook als je bevallen bent, die baarmoeder, die trekt met die borstvoeding samen.
Ja.
Dus het is niet alleen je borst wat pijn doet, mijn hele lichaam deed pijn.
Weet je,
zodra dat kindje kwam.
Ik heb collega's die, terwijl ze al lactatiekundigen zijn, baby's hebben gekregen. En die het ook fucking zwaar hebben gehad in die eerste week. Weet je, en dan weet je hoe het werkt en je weet hoe het moet. En alsnog is het gewoon fucking zwaar.
En zeg dan wel tegen elkaar, maar je kan het. Ja. Ga door. Het doet pijn.
Nee,
maar dus het gaat me niet om het opgeven of dat je het niet moet doen. Maar wees wel realistisch.
Ja.
Dat het gewoon pijn doet, ja.
En er zijn echt momenten waarop je ook mag kijken dat je hulp in mag schakelen.
Ja.
En ik zou ervoor willen pleiten, dat heb ik ook landelijk gezien in de politiek al meerdere keren gedaan, dat lactatiekundige zorg vergoed wordt voor iedereen. Want nu zit het in de aanvullende verzekering. Wat maakt dat er toch een groep vrouwen is en baby's, waar lactatiekundige zorg gewoon niet mogelijk is.
Nee, die hebben er geen toegang toe.
Nee, terwijl ik, weet je, iedereen heeft een lactatiekundige nodig.
Ja,
al is het alleen maar om te zeggen, joh meid, wat doe je het goed?
Ja.
Maar zouden niet dan gewoon alle kraamverzorgsters allemaal moeten opgeleid worden tot lactatiekundige? Want als je dat hebt, dan heb je een kraamverzorgster. Die mag dan ook gewoon heel empathisch zijn. Want daar is soms ook nog wel wat in te behalen.
Ja.
En dan ook nog eens expert zijn op het gebied van borstvoeding. Of flesvoeding.
Ja.
Ik bedoel, voeding.
Ja. Ja. Ja, weet je, er zijn wel. Ik heb ook een online cursus voor zorgverleners. Kraamverzorgsters, verloskundigen, verpleegkundigen. Geaccrediteerd allemaal. En toch komen ze niet.
Hè? Wat?
Ja.
Ja.
Hoezo niet?
Ja.
En dat stukje, ik ga weer op de volgende vraag hoor, die ook binnenkwam. Het stukje, hoe kunnen we elkaar meer als moeders ondersteunen? Dus er is nog best wel veel concurrentie van, ja, ik heb 3 maanden. Ja, nee, ik heb 8 maanden. Ja, nee, ik heb 1,5 jaar. Oh nee, maar dat is te lang. Ja, dus maar dan echt bijna de borstvoedingsmafia.
Ja. Ik heb daar wel een theorie over. Weet je, want iedere moeder doet met haar kind waarvan zij overtuigd is dat dit het allerbeste is. Ik vergelijk het met geloof. Weet je, iedereen die naar een bepaald type kerk gaat, die is ervan overtuigd dat dat het enige juiste geloof is. Want daarom hangt hij die kerk aan. En moeders hebben dat ook. Dus weet je, iedereen doet op een manier waarvan je overtuigd bent, dit is de beste manier. En als iemand anders dan een andere manier heeft dan jij, dan denk je, dit kan niet.
Terwijl het eigenlijk een demografische toevalligheid is. Omdat je dan net hier woont, is het cultureel zo bepaald. Terwijl je toevallig ergens anders had gewoond.
Misschien moeten we het elkaar ook niet meer vertellen. En ook niet meer vragen. Hoe lang heb jij borstvoeding gegeven?
Ja, boeien. Of zo.
En het is geen wedstrijd.
Ja, maar het is geen wedstrijd. Van, maar dan zeg ik, straks tegen jou zeg ik, ik met 8 maanden. Doorslapen.
Ja, maar ik denk dat dit ook een beetje hetzelfde is als bij bevallen, weet je wel. Als het heel intens is geweest, heb je behoefte om dat te delen, weet je wel. En als het heel goed is gegaan, heb je ook die behoefte om dat te delen. Dit hoort bij verwerken van dingen. Dus ik kan me voorstellen met borstvoeding dat het toch wel.
Ja, maar dan mag je, moet je dan niet gewoon
maken,
afwachten.
Je mag, zip het. Nee, maar, je mag niet over.
Je kan ook afwachten tot de vraag je wordt gesteld. In plaats van dat jij meteen zegt, oh, maar ik 8 maanden.
Nee, ik ben het helemaal met jou eens.
Dat we,
en ik denk dat het niet haalbaar is. Omdat mensen graag, weet je, als het borstvoeding, dan gaat het direct bij jou aan. Als het misschien iets heel heftig is geweest, dan kan ze zeggen, het was zo heftig. Oh, verschrikkelijk.
Maar dat vind ik dan nog eerlijker dan dat je gaat zeggen, jij zegt net, nou, ik heb 6 maanden borstvoeding gegeven. Dat ik zeg, oh, ik 8 maanden. Of ik 6,5. Of dat we dus de wedstrijd met elkaar aangaan. Wat is dan het?
Weet je wat? Ik voel daar geen wedstrijd in persoonlijk.
Nee, nou ja, good for you.
Maar
ik
dat
voel
is
nu
denk
een
ik ook een
dat ik. Nee, nee, nee.
Ja, dat is misschien veel vrouwen wel. Of die voelen daar iets bij. Ja. Shit, ik maar
nou
zo.
Ja. Wat schaamte? Oh, het is maar 3 weken gelukt. Ja, maar dat zijn wel de beste weken, toch?
Wat ik zie gebeuren ook, zeker als het gaat over het delen van die ervaringen. Als je op Instagram bijvoorbeeld een borstvoedingsverhaal leest. Hè, iemand is heel erg trots. Die deelt een foto van zichzelf met de baby aan de borst. Dan moet daar, blijkbaar een disclaimer onder. Dat het ook oké is als je flesvoeding geeft. Ja. Want als je die disclaimer er niet bij zet. Ik zie daar achter iemand die zegt ja. Dan voelen we veel vrouwen bij wie de borstvoeding is mislukt, die voelen zich schuldig. Maar ze hebben geen schuld aan het feit dat het niet is gelukt. Want ze hebben gewoon niet de goede begeleiding gehad. Of ze hoeven zich niet schuldig te voelen. Ja. Weet je? als het niet is gelukt, dan is dat ook oké. Maar iemand die een positieve borstvoedingservaring deelt, triggert daarmee iets bij iemand bij wie het niet is gelukt. En dat is gewoon heel verdrietig.
Ja.
En dat mogen we ook zien.
Er zit veel emotie op borstvoeding.
Ja, heel veel.
Vanuit moeders.
Ja. Ja.
Want je wil het. Ik denk dat, wat jij ook aan het begin zei, elke moeder gunt het zijn kind ook zo om die belangrijke stofjes te geven. En die verbinding te hebben met je kind. En dat het is een unieke ervaring en zo. Maar soms kan het ook gewoon niet.
Precies, ja.
En ben je misschien wel die 2-5%.
Ja, en ook al ben je niet die 2-5%, dan is het ook oké.
Ja. Ja.
Het hoeft niet. En het maakt je geen slechte moeder.
Nee.
Nee, en dan heb je lekker dat huid op huid en dat geknuffel.
Ja, je kan,
dat is hartstikke belangrijk ook.
Ja, je kan altijd met een baby knuffelen.
Maar het is ook echt heel lekker.
Borstvoeden.
Ja.
Ja,
ja, ik vond het ook wel fijn.
Als ik er ook weer terugdenk.
Oh, man.
Hè?
Ja.
Zo'n leuke tijd. En dan, we hadden
wel chill dat jullie geen borsthaar hebben. Zoals ik.
Ja. Dat zou toch zielig zijn voor die
dat
baby.
Dat komt als baby helemaal ook niet eerlijk.
Nee.
Beetje zo hier, er waren dan geen haar. Weet je.
Ja.
Misschien is dat de reden dat wij geen borsthaar
ja,
hebben.
Ja, dat denk ik ook.
Oh ja.
En dat het zo evolutionair geregeld is. Oh, die vrouwen eten niet.
Ja,
ja oké.
Okay. Ja.
Ja, het zou mooi zijn.
Nee, ik ben ook door mijn vraag heen trouwens hoor. Jij kijkt mij echt zo heel erg aan. Zo, ja.
Ja, mooi.
Ja, we,
nou,
zijn
we hebben ook een aardig
heen
verhaal alweer op poten staan.
Ja, zijn er nog wel echt tips die jij zegt van, nou, we zeiden al, het is gewoon even ruk. Maar accepteer dat misschien.
Ja.
Of probeer dat te accepteren. Wat zijn de tips nou? Hoe kan je er inderdaad minder onbevangen in gaan dan dat we dat meestal doen?
Onbevangener.
Ja,
eigenlijk.
Dus iets meer kennis.
Oh, oké, ja.
Van
minder
hoe kan je iets meer, ja, kennis.
Ja, er is veel kennis voorhanden. Je kan een cursus doen. Dat kan online. Dat kan gewoon bij de verloskundige of bij de kraamzorg. Maar bereid je in ieder geval goed voor, zodat je weet. Veel vrouwen bereiden zich uitermate goed voor op de bevalling en niet op de borstvoeding. Dus maar bereid je ook goed voor op die borstvoeding, want dan begint het pas. En laat ook de partners zich goed voorbereiden. Dat ze weten wat er kan gebeuren. Twee weten meer dan één. En op het moment dat het pittig is, dat die partner zegt, joh, maar weet je nog, in de cursus, dit en dat, dit is er misschien aan de hand. Of misschien moeten we even iemand bellen die jou hierin kan ondersteunen. Maak een spaarpotje eventueel hiervoor. Of vraag als kraamcadeau. Dat je budget krijgt voor lactatiekundige zorg. Zodat je wel iemand kan laten komen.
Geen pakjes meer voor die kinderen. Die kinderen
of
hebben genoeg.
Minder knuffels.
Hou op, weg ermee. Ja, eten of tiet.
Een vriezer.
Vriezer,
tetten,
ja.
Schoonmaken.
En wat vind jij zo leuk aan borstvoeding?
Oh, ik vind het, nou ja, om het te geven zelf, als vroeger als moeder, vond ik echt geweldig. Voor mij was borstvoeding een ontspanningsmoment. Ik hoor vrouwen zeggen, ik ben een uur aan het voeden. Ik dacht, yes, een uur voeden. Kan je een uur op je reet zitten?
Ja.
Lekker met die baby. Want het fijnste vond ik toch om het contact met mijn baby.
En die geluidjes
en nu in het
dan,
werk met vrouwen en baby's en borsten. Oh, ik geniet er enorm van. En waar ik ook van kan genieten, is dat het vaak lukt om die vrouw die pijn heeft bij het voeden, door haar te helpen met een klein zetje, een millimeter verschil maken, dat het dan geen pijn meer doet. En de onzekerheid, weet je, want over die te weinig melk, de meeste vrouwen hebben echt voldoende melk, maar wij vrouwen zitten veel te veel in ons hoofd. Wij willen alles beredeneren. En dat is niet nodig.
Nee.
Als je als je maar gewoon vertrouwen hebt en dat jouw lijf dat gewoon kan.
Ja.
En dat die baby gewoon echt die melk wel pakt.
Ja.
Dan ben je daar.
We hadden eergisteren hier een meisje en die zei, ik heb veel te veel productie. Hoe kom ik daarvan af? Wat is dat dan?
Ja, nou ja, ik denk dat het de natuur is dat een vrouw als een soort van bescherming van de soort ruim voldoende melk maakt om de soort in stand te houden, want dan hou je die baby in leven. En dat is niet altijd grappig, want overproductie kan echt heel hinderlijk zijn. Maar met beleid kan je dat echt wel binnen de perken houden? En dat is één borst per keer geven, de andere borst goed koelen. En vooral niet kolven in de kraamweek. Vooral niet kolven. Er wordt zo snel naar de kolf gegrepen, met als gevolg overproductie.
En geen groene kool, maar witte kool.
Gewoon geen kool.
Nee? Oh, nee. Is dat een fabel?
Weet je, van mij mag iedereen kool gebruiken, maar die kool moet wel uit de diepvries komen.
Ja, die moet wel koud zijn.
Want je wilt gewoon echt, wat helpt, is kou. Als die borst gezwollen is, vergelijk het maar met een verstuikte enkel die gezwollen is.
Een icepack erop.
Dan wil je een icepack op hebben. Want dat neemt,
het kan ook een icepack zijn.
Ja, maar dat is wat je nodig hebt. Want je wilt die zwelling laten afnemen.
Ja. Ja, dat ik naar de winkel voor een kool ben gestuurd, vind ik wel
leuk. Geweldig. Dat zou ik gewoon direct weer... Het voelde ook zo lekker in die BH. Die dingen die door mijn moment. Borst heen.
Dat echt
en mijn stenen zo... En ze vonden ook zo gloeien, je borst. Alsof ze in de fik stonden. Jeetje.
Heerlijk.
Long time ago. Ja, dit was het. Teddy, dankjewel.
Nou, super fijn dat ik hier mocht zijn.
Zijn er nog vragen?
Leuk.
Vragen uit de zaal?
We hebben jullie vragen. Borstvoeding.
Lactatie rockster hier aan tafel.
Niks weten. Nog een lactatie. Allemaal lactatie. Nou, zit hier gewoon allemaal lactatie. Deskundigen.
Zonder des.
Lactatiekundigen.
Lactatiekundigen. Dat heb ik dus ook niet gehad.
Ja, joh, maakt helemaal niet uit.
Nou, er zijn er genoeg. Dus bel gewoon laagdrempelig als
ik vind jullie ook meer coaches eigenlijk.
Ja, die zijn er ook, hè? Borstvoedingscoaches.
Ja, vind ik ook wel.
Oh, wat is
maar
het
jullie
verschil
hebben natuurlijk
tussen
echt een medische kennis dan ook.
Dat is het verschil.
Maar een borstvoedingscoach heeft gewoon minder uren opleiding en minder diepgaand. Maar ze zijn ook heel erg wezenlijk, want ze kunnen wel die ondersteuning en die begeleiding bieden.
Ja.
Als er niet meteen een lactatiekundige nodig is.
Okay.
Ja.
En als er problemen zijn, dan is gewoon een lactatiekundige de aangewezen persoon.
Ja.
Ja.
En jullie zijn allemaal vriendinnen?
Nee.
hier wordt wel geknikt alsof
wel
het heel...
Weet je aangezien het? We publiek hebben...
Kijk, daar komt echt graag zo'n klein schattig babytje.
Een groot applaus. Nee, heel zacht applaus.
Een heel klein applausje voor Teddy.
Voor
Hora.
Teddy, ja. Woe!
Dank jullie wel.
Dank je wel dat je er was.
Ja, dank je wel.
Vond je de aflevering leuk? Dan horen we dat graag. Je kan ons vinden op Instagram. Adem in, adem uit. Ja, en verder help je ons enorm als je de aflevering deelt. En vergeet je niet te abonneren of sterren achter te laten in Apple of Spotify. Zo help je anderen om onze podcast beter te vinden. Dank je wel. Ja, en voor nu... Tot de volgende!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.